Nou, ze komen binnen. Goedemorgen, gemeente. Vandaag, zondag 11 november, mag ik u van harte welkom heten. En fijn dat u er allemaal weer bent. Ook de mensen van het AZC, welkom dat jullie. Fijn dat jullie er weer zijn. Welkom. En ik hoop dat jullie ook de dienst goed kunnen volgen straks. En ook jongens en meisjes, leuk dat jullie er weer zijn. En we wensen jullie straks ook God zegen toe als jullie straks de kinderkerk hebben. En ook voorbereiding waarschijnlijk voor het kinderkerstfeest neem ik aan. Dus veel succes straks. Voor we verder gaan wil ik graag een moment voor eigen gebed. En neemt u dan ook gerust even de tijd om de dingen die in ontmoeting met onze hemelse Vader in de weg zouden kunnen zitten, om dat los te laten. Dan kunnen we ons hart en onze oren ook goed openzetten voor God onze Vader en zijn Zoon de Heer Jezus door middel van de Heilige Geest. Zullen we bidden? En zo mogen we weten dat deze morgen onze hulp komt van de Heer, die de hemel en de aarde gemaakt heeft en alles daarin, die trouw blijft tot in eeuwigheid en nooit laat varen het werk dat zijn hand is begonnen te doen. En daarom, gemeente, genade en vrede zijn met u van deze God en Vader, van zijn Zoon, de Heer Jezus Christus, in en door de gemeenschap met de Heilige Geest, de Trooster. Amen. Voor de volgende mededeling vraag ik u om van uw plaats op te staan. Ja, vanmorgen hebben we het bericht gekregen dat om 2:30 vannacht door de Heer thuis is gehaald onze zuster Ali Bras op 94-jarige leeftijd. Ja. Het ging natuurlijk al een tijdje wat minder met haar en vannacht is ze dus thuis gehaald. We wensen Piet en Henny en de kinderen uiteraard en alle familie Gods nabijheid toe. En verdere info zal gaan volgen op de website en in de krant, dus houdt u dat in de gaten. Want ja, het is net gebeurd, dus wij weten nog niet wanneer de begrafenis zal zijn. Gaat u zitten. Ja. Graag gebed ook voor de zieken en herstellenden. Ik wil u noemen mevrouw De Weert uiteraard voor verder herstel, maar ook Joke vroeg op na haar operatie. En uiteraard voor de familie Bras deze week. Voor overige namen verwijs ik u naar de lijst bij de uitgang, maar ook naar de bidstond. Hè? Dan kunnen we echt de dingen bij de Heere God brengen, gezamenlijk. Dan hebben we nog een blijde mededeling. Twee mensen hebben aangegeven dat ze graag gedoopt willen worden. Binnenkort willen wij dus een doopdienst gaan organiseren. En bij deze doe ik een oproep. Als er meer mensen zijn die zich willen laten dopen, om zo te laten zien aan hun omgeving en de wereld, dat je kiest om de Heer Jezus te volgen, dan vraag ik u om dat te vertellen aan een van ons. Of schrijf een brief of een mail naar het secretariaat. Het is geweldig mooi om te zien dat mensen zich willen overgeven aan onze Heer Jezus en aan God de Vader. Je mag ons overigens altijd even aanschieten. En om misschien over dit onderwerp, maar misschien over andere zaken te spreken. Er liggen ook dit jaar weer een aantal boekjes van het rechte spoor bij de uitgang. Neemt u gerust daar een aantal van mee om uit te delen. Het zijn altijd fijne leesroosters. En u kunt ze gratis meenemen dus. Dan nog eventjes over de AVG. Denkt u daar nog aan dat als u nog de formulieren thuis hebt liggen, dat u dat zo snel mogelijk in gaat leveren. Aanstaande maandag vergadert uw kerkraad. Heeft u iets wat u wilt bespreken, dan vraag ik of u dat eventjes aan mij wilt melden. En wij maken graag wat tijd voor u vrij, heb ik erbij gezet. En dat is echt zo. Woensdagochtend de welbekende inloopmorgen voor koffie, thee en een goed gesprek. De deur staat open voor iedereen en het begint om 10:00. Donderdagavond om 8:00 bent u nodig op de bidstond. Daar bidden we natuurlijk voor allerlei zaken, onder andere de zieken, maar ook voor de jeugd, voor de kinderkerk, ons gebouw. En we danken ook. En ook als je nog niet hardop durft te bidden bijvoorbeeld, kom gewoon en ervaar gewoon dat je aanwezigheid alleen al goed is. Het gaat erom om God groot te maken en met elkaar in gebed naar God te gaan. Vandaag hebben we nog een extra collecte en deze is bestemd voor het NBG, Nederlands Bijbelgenootschap. En hun missie is dat iedereen in de wereld de Bijbel kan gaan ontdekken, ervaren en doorgeven. Dus van harte bij u aanbevolen. Volgende week zondag zal, zo de Heer wil, onze broeder Piet de Jong voorgaan. Ook graag gebed voor zijn voorbereiding uiteraard. En dan heb ik nog een heugelijk nieuwtje. Ook Roberta, die zal deze zondag in de dienst aanwezig zijn. En die zal ook wat gaan vertellen. Nou, dat is best bijzonder, dus daar kijken we naar uit. Hè? Volgende week zondagavond zal, zo de Heer wil, ook onze broeder Leendert Post komen. Om een goede Bijbelstudie te gaan geven met als onderwerp de gemeente. Onze Bijbelstudiegroep gaat natuurlijk uiteraard naar heen, maar ik roep ook echt iedereen op, jeugd en ouderen, om te komen. Leendert kan geweldig goed onderwerpen uit de Bijbel uitleggen. Echt een leraar. Dus ik wil ook graag aan u vragen om andere christenen, eventueel uit andere gemeenten ook te vragen, om te komen. En de avond zal om 19:30 starten. Nou, vandaag gaat onze broeder Alex Didder voor. God zegen straks bij je woordverkondiging. En we wensen je veel God zegen toe daarbij. Maar allereerst gaan we God prijzen met de zang- en muziekgroep.
Ja. Goedemorgen allemaal. Ja, ik kijk er heel erg naar uit dat Roberta komt. Ze komt voor een flitsbezoek. Want ze landt zaterdagochtend en zondagmiddag moet ze alweer door. Dus ze moet naar Duitsland. Dus Nederland ligt op de route, toch? Dus dan hebben we er eventjes. De kinderliedjes. Ik heb Rosanne en Wies. Ik zie ze alle twee niet, maar ik weet, misschien zijn er andere kinderen die graag willen zingen. Vast wel, kijk. Nog een paar jaar en die staat hier ook hoor, Fien. Echt. Het eerste liedje dat we gaan zingen is van A tot Z. Het is wat donkers morgens, ik weet niet hoe het u vergaat, maar dan wordt het voor mij wat lastiger om aan bed uit te komen. Ja, hè? Het is nog donker als de wekker gaat. Oh, het is koud, u wil er eigenlijk niet uit. Maar u bent hier, daar ben ik blij om. Maar we gaan nog wel even de benen strekken. Even ochtendgymnastieken, zodat we goed wakker zijn voor vandaag. Dus als de letter van je naam, bijvoorbeeld de A, dan moet A daar opstaan. De B, hebben we nog een B? Wie heeft er een B? Berend moet opstaan. En we zullen het niet al te snel spelen de eerste keer, want we moeten nog een beetje opwarmen. Een beetje de knietjes. En dan gaan we twee keer zingen. Dus de eerste keer een beetje rustig aan en de tweede keer op gewone snelheid, want dan zijn we al een beetje warm.
Thank you.
mij zijn we allemaal wakker. Hè? Ik zag iedereen staan. Sommige letters hebben heel veel mensen. En sommige letters wat minder. Goed, het volgende liedje is het maandliedje. Ik wil meer en meer gaan lijken op Jezus. 118 uit Kinderopwekking. Even kijken. Het is een heel mooi liedje eigenlijk, want dat is iets wat we wel streven. Dat we meer en meer gaan lijken op Jezus. En dat kan je alleen maar doen door Hem te volgen en naar Hem te kijken. Dat echt mogen zingen met uw hart, dat u echt meer op Hem wil gaan lijken. Dank jullie wel voor het meezingen, heel goed gedaan. En dan mogen jullie lekker naar de kinderkerk. Heel veel plezier. Het volgende lied wat we gaan zingen is... een oud lied. En ik ga tot zingend door de week als ik zangleiding heb. Want dan gaan al die liedjes door mijn hoofd. En dus dan zong ik het gisteren. Was ik even bij mijn ouders en zeg, oh, dat is vroeger van de kinderkerk. Dacht ik, is dat vroeger van de kinderkerk? Dat is van hun tijd op de kinderkerk, toch? Zoiets, ja. Heel lang geleden. Maar het is... Sorry. Het is een tijdje terug. Ja, joh, dat valt best wel mee. Dat is lied 59 uit Opwekking. Mogen de woorden van mijn mond en de overleggingen van mijn hart u welgevallen zijn. Dat is letterlijk een Bijbeltekst. En wat is er mooier dan letterlijk de Bijbel mogen zingen.
Oh.
vraag voor u geldt. Als u luistert, als u wat zegt tegen iemand, dat je dat in je achterhoofd mag houden. Dat wat je zegt, wat je denkt, dat het goed is voor God. Het volgende lied is 717. Stil, mijn ziel, wees stil. Ik had het de laatste weken nogal druk. Op mijn werk is een mannetje minder. En dan merk ik dat ik zelf een beetje doordraai. Dat mijn hoofd een beetje doorgaat. Dat het niet meer stoppen kan. En toen was ik de liedjes aan het uitzoeken. En dacht ik, oh echt, hier verlang ik echt naar stil. Mijn ziel, wees stil. Hou eens even op. Dus het is eigenlijk meer een liedje dat ik zelf echt op dat moment nodig had. Misschien heeft een van u het ook wel nodig. Maar het is echt een mooi lied om echt even te focussen waar het nou om gaat, om God.
Thank you.
we daarop mogen bouwen, op deze God. Het volgende lied is Glorieklokken 380. Ik ben een koninklijk kind. Want als je soms een beetje druk bent, of het, dan vergeet je dat wel eens op een of andere manier. Dat je gewoon een koninklijk kind bent. Dat je bij de Vader hoort. En dat het een prachtig is iets om je gelukkig mee te prijzen. Dus dat gaan we zingen. Ik ben een koninklijk kind door de Vader bemind. En dat is gewoon een waarheid. En die mag je gewoon altijd meenemen. Het is gewoon een feit. Voor de Biemer is het? 60 Johan de Heer. Of Glorieklokken 380. Hetzelfde liedje. Volgende is 550. Liefdevol trekt u mij dicht aan uw hart.
Thank you.
Ja, en die God die houdt van ons en wij mogen naar zijn troon gaan. Nabij Gods hoogverheven troon is er iemand die steeds voor mij pleit. Hij is volmaakt, Gods eigen zoon en priester tot in eeuwigheid. En mijn naam staat geschreven in zijn hand. Dat gaat er nooit meer uit, dat wordt er nooit meer uitgewist.
Goedemorgen. Het is niet zo dat ik vanmorgen mijn bed uitgerold ben en vergeten ben om te scheren en snel hier naartoe moest. Het is ook niet zo, natuurlijk, we hebben dat liedje gezongen, ik wil meer en meer op Jezus gaan lijken, maar daar is het ook niet. Doordat ik mijn baard laat staan. Het is ook niet omdat ik modern mee wil gaan met de tijd. Of dat ik me jonger wil laten lijken. Hoef ik niet, natuurlijk. Maar het is omdat ik de hoofdrol heb van een musical, de Anaktevka. Ik weet niet of u Anaktevka kent. Daar heb ik auditie voor gedaan. Ik had mij eigenlijk voorgenomen om een keer mee te willen doen met de musical. En dat was vorig jaar met A Christmas Carol, met Scrooge. Dat heb ik u toen verteld. Maar toen ik hoorde dat Anaktevka kwam met een andere musicalvereniging, was dat een... Ja, het is een musical die mij bijzonder aanspreekt. Toen wij dat moesten vertellen... Wat hebben wij met Anaktevka? Ze kenden me niet. Het was een musicalvereniging die al 10, 15 jaar met elkaar samenspeelt. En hier komt Didde er tussendoor. En wat hebben wij nou met Anaktevka? En Het raakte mij dat ik daar kon zeggen dat ik wat heb met het Joodse volk. Dat ik een sympathie heb voor het Joodse volk. En dat het verhaal, de tradities mij dit zo aanspreekt, maar het verhaal van het Jodendom en waar ze allemaal doorheen zijn gegaan, dat mij bijzonder aanspreekt en dat ik graag mee wil spelen. En ik heb auditie gedaan en wonderlijk kreeg ik opnieuw weer de hoofdrol. En vroeg de regisseur aan mij, dat had ik me niet gerealiseerd. Iedereen krijgt een opplakbaard, maar of ik toch dan alsjeblieft mijn baard wil laten groeien. Om echt die Joodse man in feite uit te dragen. Heb ik dat uitgelegd? Dus dan weet het. Weet u, ik heb nooit mijn baard laten staan. En dan voelt het zo raar. Ik begon die woensdag ermee. En die zaterdag kreeg ik iemand van post.nl aan de deur voor de buurman. Die had een pakje, of hier bij mij. En ik begon me meteen verontschuldigen aan die meneer van die post.nl dat ik me niet geschoren had vandaag. Dat is heel gek. Maar goed, dus dan weet u het. En ik hou u op de hoogte, want het zal fijn zijn als u ook komt kijken hoe die uitvoering van Anne Tefka is. Zeker de moeite waard. Je mag wat vragen. We gaan nou niet in op de baard. Ik ga jouw vraag beantwoorden, maar het is de laatste vraag over mijn baard. Hij moet gewoon een volle baard, zoiets als dit zijn, denk ik. En ik zei tegen de regisseur van, ik ga op tijd beginnen. Ik wil eerst even kijken hoe dat gaat met groeien. En dan haal ik hem eraf en tegen die tijd laat ik hem wel weer groeien. Maar ik denk niet dat ik hem de menu meer afhaal. De uitvoering is in maart. We hebben 4 in op meer. Nou, fijn dat het u beroert. Zullen wij lezen uit 2 Korintiërs hoofdstuk 5? 2 Korintiërs hoofdstuk 5. Vorige keer heb ik met u gesproken over Matteüs hoofdstuk 6, waar Jezus spreekt. En ik ben daar vrij direct in geweest, maar die woorden van Jezus zijn ook zo direct als hij zegt in Matteüs 6 tot 3 keer toe, dat wij niet moeten worden als de huichelaars, dat weet u nog wel, of de hypocrieten. Dat wij niet moeten worden zoals de hypocrieten die op de hoeken van de pleinen staan te bidden om gezien en gehoord te worden, of aalmoezen geeft om gezien te worden. En ik zei u toen al, van er is zo ontzettend veel over te zeggen. En ik wil er vanmorgen op inhaken, maar nog steeds is er nog heel veel over te zeggen. Ik pak nu nog een heel klein stukje daaruit en dan wil ik met name op een gegeven moment verder gaan over hoe God aankijkt tegen die huichelaars. Weet u, wij zijn zo snel veroordelend. God zegt, Jezus zegt in Matteüs 6, dat de huichelaars hun loon reeds hebben. En die loon die hebben ze dan ontvangen door die eer van mensen. Hebben zij hun loon reeds ontvangen, die huichelaars. Dat is wat Jezus zegt, hoe God erover vindt. En ik wil daar iets in doorgaan over die huichelaars. 2 Korintiërs hoofdstuk 7, vanaf vers 17. En ik lees nog steeds uit de NBG-vertaling. Neem me niet kwalijk. 2 Korintiërs hoofdstuk 5. Kies maar een stuk, zou ik zeggen. 2 Korintiërs hoofdstuk 5, vanaf vers 17. Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping. Het oude is voorbij gegaan, zie het nieuwe is gekomen. Dat is een bekend stukje, die kennen wij. Nieuw is gekomen, oude is voorbij gegaan, wij zijn een nieuwe schepping in Christus. En dit alles is uit God, die door Christus ons met zich verzoend heeft en ons de bediening der verzoening gegeven heeft. Welke immers hierin bestaat, dat God in Christus de wereld met zichzelf verzoenende was door hun overtredingen niet toe te rekenen en dat hij ons het woord der verzoening heeft toevertrouwd. Nou, het gaat mij vooral om deze vers. Vers 19 is een beetje moeilijk. Dat ga ik u haar van uitleggen, dat u precies weet wat hier staat. Maar ik ga het nog een keer met u lezen. Vanaf vers 18. En dit alles is uit God die door Christus ons met zich verzoend heeft. God heeft ons door Christus met hem verzoend. En ons de bediening der verzoening gegeven heeft. Dat betekent dat wij dat door moeten geven. We hebben de bediening om dat door te geven aan de rest van de wereld, dat Christus ons met God heeft verzoend. Welke immers hierin bestaat, dat God in Christus de wereld met zichzelf verzoenende was, door hun overtredingen niet toe te rekenen, en dat hij ons het woord der verzoening heeft toevertrouwd. Het is aan ons, hij heeft het aan ons gegeven. die verzoening. Wij gaan bidden. Vader, dank u voor uw woord. Dank u voor de geweldige liefde voor ons als mens. Dat u onze zonde heeft vergeven. Hoe zwak wij ook zijn, wie wij ook zijn. Uw woord leert dat u ons vergeeft door het verzoenende werk van uw Zoon Jezus Christus. Wat geweldig. En hier zijn wij vanmorgen. Heer, wij staan open. Wij willen leren van uw woord. Wilt u spreken tot ons hart? Het is uw woord. Wilt u uw woord uitleggen in ons hart, zodat wij niet alleen luisteren naar een preek, maar dat uw woord levend wordt vanuit ons. En dat we het mogen delen met elkaar en naar anderen toe. In Jezus' naam. Amen. Amen. Als wij het hebben over wat Jezus zegt van die mensen hebben hun loon reeds ontvangen, wordt niet als de huichelaars. Hij zegt het tot 3 keer toe, dus het is echt wel ernstig als je het hebt. En Jezus is daar heel direct in als hij het woord huichelaar noemt, hypocriet. Dan betekent het dat God moeite heeft met dat soort mensen. En dan zegt Jezus dat God dat die mensen hun loon al hebben ontvangen. En dan moeten wij uitkijken. Want zodra wij deze dingen horen, deze dingen lezen of deze dingen zien zelfs, als wij mensen herkennen die dingen doen om gezien te worden of gehoord te worden, dan komt dat in ons hart in opstand. Wij zullen al heel snel zo iemand bekritiseren als een huichelaar of als een hypocriet die in feite gewoon niet doet tot eer van God. En wij in ons wezen zit dat dan, dat als God moeite heeft met iemand, kan iemand zo nooit behouden zijn. God gaat met hem afrekenen. God gaat zijn zonde straffen. Dat zit dan direct in ons, dat God een God is die meteen straft. Maar dat is niet wat Jezus zegt. Dat is iets wat in ons zit. Wij hebben moeite met mensen en die veroordeling van binnenuit is zo snel van ons uit naar mensen toe, dat wij snel al op die oordeelstoel willen gaan zitten over andere mensen. Kijk nou eens die huichelaar. Dat is niet oprecht. Maar er staat helemaal niet in Matteüs 6 dat God dat soort mens zal straffen. Het enige wat daar staat is dat Jezus zegt, ze hebben hun loon reeds. Maar het is iets wat wij ervan maken, omdat de vijand tot het ons influistert. Wij zijn dan zo veroordelend naar anderen. Soms denken wij dat als iemand, of mensen, of een volk, of zelfs gemeentes, als zij het moeilijk hebben, als ze door een moeilijke tijd heen gaan en allerlei problemen hebben, dan denken wij dat het een straf van God moet zijn. Onderzoek jezelf. Heel vaak horen wij dat mensen natuurrampen wijten aan het oordeel van God. Heel vaak hoor je dat ook op de tv, in nieuws, als mensen dat getuigen en zo. Het is een oordeel van God over de zonde van dit volk, dat die tsunami ons getroffen heeft. Hij zal wel een volk straffen, denken mensen dan, om hun ongerechtigheid en hun treffen met een of andere ramp. En dan hoor je ook dat mensen bidden dat hij zijn toren moet afwenden van dat land, van de kerk of van het gezin. Mensen proberen dan met alle goede bedoelingen te bemiddelen tussen God en mens. Heer, schenk uw barmhartigheid. Kom met uw genade. Vergeef hen. En we komen ook voorbeelden tegen in de Bijbel van hoe iemand bemiddelt tussen God en mensen. In Genesis, ik ga dit niet lezen, we komen straks nog wel op een voorbeeld, maar in Genesis 18, dan moet u zelf maar even lezen, terwille van de tijd kan ik niet alles met u lezen, maar Genesis 18, vers 23 tot 32, lezen wij hoe Abraham bijvoorbeeld bemiddelt tussen God en Sodom en Gomorra. U kent dat gedeelte wel, waarin hij, er staat zelfs dat God naar beneden komt en met hem in gesprek gaat. Ik vind het zo bijzonder, weet u dat? Als ik dat zo lees, dan krijg ik bijna kippenvel. Dat ik bedenk van, hoe is het mogelijk dat God zich als die volmaakte God verlaagt tot het niveau van een mens, een onvolmaakte mens, om met zo'n mens in discussie te gaan en toe te laten dat die persoon God misschien om kan praten. Als er 50 rechtvaardigen zijn, wilt u dan die stad sparen? En God zegt tegen hem, als er 50 zijn, zal ik Sodom en Gomorra sparen. En Abraham gaat nog verder, als u het leest, dan gaat hij God vertellen hoe als God Sodom en Gomorra vernietigt, hoe hij dan eruit zal komen te zien bij mensen. God gaat proberen te vertellen dat God een totaal verkeerd beeld krijgt bij mensen als hij laat zien dat hij niet rechtvaardig is. En het bijzondere is dat God niet boos werd op hem. Die volmaakte God. Die werd niet boos van je hebt geen recht om zo met mij te spreken. Dat zegt al voor mij zoveel over de liefde van God en zijn wil om mensen tegemoet te komen, ook al in die tijd. Uiteindelijk liet God toe dat Abraham onderhandelde tot 10 rechtvaardige mensen. En zelfs waren er geen 10 rechtvaardige mensen. Maar veel mensen vandaag denken dat ze nog steeds op die manier God zouden kunnen benaderen. Ze denken dat ze Gods genade en barmhartigheid, zoals ik al zei, af moeten smeken over volkeren en gezinnen. Alsof God, die God nog steeds van wraak en van boosheid is, omdat wij zoveel hypocriete mensen om ons heen hebben, zoveel mensen die zoveel zondigen. Als we kijken naar de wereld, hoe de wereld valt in zonde, dat God dan alleen maar zijn boosheid uit wil storten op de mensheid en ze alleen maar wil straffen. En weet u, dat is hoe ongelovigen heel vaak naar God kijken. Dat is het beeld wat mensen van God vaak hebben. Dat hij alleen maar wacht om te kunnen straffen. Mensen smeken God om zijn barmhartigheid en genade, om zijn oordeel niet over hun uit te gieten. Een ander treffend voorbeeld, en dat raakte mij eigenlijk nog dieper, is het voorbeeld wat wij vinden in Exodus 32. Ik zal er wel wat uit aanhalen. We gaan niet het hele stukje lezen. Maar als je ziet wat daar gebeurt, dan moet het u treffen. Exodus 32, daar lezen wij hoe Mozes bemiddelt tussen God en het volk. En dan moet u het zo zien dat Mozes al een tijd bij God boven op de berg. En Mozes die heeft dan die 10 geboden van God gekregen. En alle voorschriften hoe de tabernakel gebouwd moet worden en al die dingen meer. En dan ineens zegt God tegen Mozes dit. Je moet gaan naar jouw volk, want ze hebben een gouden kalf hebben ze dan. En die zijn ze dan aan het bidden omdat Mozes te lang wegbleef en God niet antwoordde enzovoorts. En het volk die aanbidt dan dat gouden kalf en God ziet dat zo aan en uiteindelijk op een gegeven moment heeft God er genoeg van. En dan zegt God tegen Mozes dat hij af moet dalen daar naartoe. Dan staat er in hoofdstuk 32, ik denk in vers 7, ja, daar staat dit. En de Heere sprak tot Mozes. Ga, daal af, want uw volk dat gij uit het land Egypte hebt gevoerd, heeft het verdorven. Dat staat er, oftewel heeft zich in het verderf gestort. Het is treffend. Misschien valt het u ook op, maar het trof mij ineens. Het is treffend dat God tegen Mozes zegt, ga naar uw volk. Uw volk die u uit Egypte hebt geleid. Toen hij Mozes riep, toen God Mozes riep om die Egyptenaar of naar Egypte te gaan, toen moest hij tegen Farao zeggen van laat mijn volk gaan. Niet Mozes volk, maar Gods volk. Het was Gods volk. En God zei tegen Mozes, zeg dit tegen Farao, laat mijn volk gaan. Nu zegt hij tegen Mozes van jouw volk, jouw mensen die jij uit Egypte hebt geleid. Het is zoiets als wat ik tegen mijn vrouw zeg, als mijn dochter iets goeds heeft gedaan. Het is mijn dochter. Maar als dat iets heeft gedaan dat niet door de beugel kan. Jouw dochter. Herkenbaar, hè? Dat is eigenlijk wat hier gebeurt een beetje. Van God die heeft het in één keer over mijn volk. En de andere keer is het Mozes, het is jouw volk. Jij hebt ze uitgeleid. En dan zegt God tegen Mozes dit. Ik wil niet dat je nu gaat bemiddelen. Je moet nu even niks doen, Mozes. Want ik ga dit volk treffen. Ik heb het gehad met dit volk. Ik heb het gehad met hun dwarskoppigheid. Ze zijn zo eigenwijs dat ik ze ga vernietigen. En jij moet even terugstaan, Mozes, want ik ga van jou een groot volk maken. En ondanks het feit dat God tegen Mozes zegt, hij moet zijn mond houden en hij moet zich er niet mee bemoeien. En dat God een plan heeft gemaakt om het volk uit te wissen, staat Mozes op. En hij gaat bemiddelen voor het volk. Ik vind het zo geweldig dat Mozes dan opstaat en hij gaat in tegen God. God is zo boos dat hij het volk wilde vernietigen. Het feit dat God dit zegt tegen een mens van vlees en bloed, zegt al meteen hoe groot Gods genade werkelijk is. Zelfs in Exodus. Dat God bereid is om met een mens van vlees en bloed zo in discussie te gaan. Dat hij zich zo opstelt, zo kwetsbaar opstelt. Hij weet, hij wil niet dat Mozes zich ermee gaat bemoeien, want hij weet dat Mozes in staat zou kunnen zijn om God op andere gedachten te brengen. Kun je het je voorstellen? Een mens die God op een andere gedachte kan brengen. En dan komt Mozes toch, ondanks het feit dat God het hem eigenlijk verbiedt, komt Mozes met een reactie. En wat voor reactie? Dan zegt hij in Exodus 32 vers 10, zegt Mozes dit: nu dan, laat mij begaan dat mijn toren, dat zegt God tegen Mozes, laat mij begaan dat mijn toren tegen hun ontbranden en ik hun vernietigen, maar u zal ik tot een groot volk maken. Dus zocht Mozes de gunst van de Heere, staat hier. En hij zei: waarom, Heer, zou uw toren ontbranden tegen uw volk? Hij speelt de bal meteen terug. Niet mijn volk, uw volk. Waarom zal uw toren ontbranden tegen uw volk, die gij uit het land Egypte hebt geleid, met grote kracht, met een sterke hand? Waarom zouden de Egyptenaren zeggen, tot hun onheil heeft hij hun uitgeleid, om hen te doden in de bergen en hen van de aardbodem te verdwijnen, te vernietigen? Even tot zover. Hier lees je hoe Mozes ook tegen God zegt van, wat zullen mensen van u zeggen als u dat gaat doen? U heeft het volk uitgeleid met grote kracht. Wauw, wat u gedaan heeft. Die Egyptenaren die daar verdronken zijn in die zee. En dan gaat u ze nu vernietigen. Dat komt wel heel erg raar over. Dus God, of Mozes, die probeert God in feite gewoon op andere gedachten te brengen. En dan staat er, het gaat nog het verder. Weet je, ik vind het zo bijzonder dat Mozes in staat is om zo met God te spreken. God die wordt niet boos op hem. God die gaat niet op hem tekeer van, ik heb je gezegd dat jij moet zwijgen. Wij denken zo van God. Maar God laat toe dat Mozes, ondanks het feit dat God hem gezegd heeft van, ga er niet tegen in, laat God toe dat het wel gebeurt. En dat Mozes voor het volk bemiddelt en zegt van, wat zouden ze van u zeggen? Maar het gaat nog verder en mijn verbazing werd nog groter toen ik dit een paar keer had gelezen. In vers 12, waar we geëindigd zijn, staat nog meer. Er staat dit: laat uw brandende toren varen en heb berouw over het onheil waarmee u het volk wilt treffen, uw volk bedreigt. Hij zegt tegen God om berouw te hebben. Wie ben jij, Mozes, als mens? Om tegen God te zeggen dat hij berouw moet hebben? Heb berouw over het onheil wat u over het volk uit wil gieten. Oftewel, er staat dat God zich af moest keren van het onheil. Of nog sterker, en zo staat het in de context, Mozes zegt hier tegen God: bekeer u. Bekeer u van het onheil wat u het over het volk uit wil gieten. Wauw, want bekering betekent keer om, draai om. Ga er niet mee door, maar ga er tegenin. Mozes zegt tegen God: bekeer u. En dat is de enige plaats in de Bijbel dat we dat tegenkomen. Dat een mens tegen God zegt, u moet u bekeren. Ik moet u heel eerlijk zeggen, het trof me diep. Het raakte mij dat een mens dat mocht zeggen tegen God. En dat God het accepteerde van een mens. Sterker nog, het is voor mij nog meer onbegrijpelijk dat er in vers 14 staat dat God berouw kreeg over het kwaad dat hij het volk aan wilde doen. God bekeerde zich. Wauw, op basis van de bemiddeling van een mens. Nou, daar moeten we even over nadenken. Dat tenminste, het trof me. U kent dat natuurlijk al lang. U heeft het al lang gezien. Maar mij raakte dat heel diep. Dat een mens dat tegen God kon zeggen. En God niet in opstand kwam tegen die mens. Maar gewoon accepteerde. Maar dat kon in die tijd. Ondanks het feit dat God van tevoren tegen Mozes had gezegd dat hij zich er niet mee moest bemoeien en God zijn gang moest laten gaan. En ondanks het feit dat hij Mozes het zwijgen op had gelegd om niet tegen God in te gaan, liet God toch toe dat Mozes dat wel deed en inging tegen Gods opdracht om zich ermee te bemoeien. En zelfs tegen God te kunnen zeggen van, kom tot inkeer. En dat geeft voor mij opnieuw aan hoe groot Gods liefde, hoe groot Gods genade werkelijk is. Het is zo tegen de gedachten dat God een God van wraak en boosheid alleen maar is, die alleen maar wil straffen. Hij liet toe dat Mozes hem omsprak, ompraatte en bemiddelde tussen God en het volk. En het was acceptabel voor een Abraham en voor een Mozes om het te doen. En niet omdat dat Abraham en Mozes meer of beter waren dan u en ik. Dat wij minder mens zijn dan Mozes en Abraham. Zij waren vlees en bloed en mens, net zoals wat u en ik zijn. Maar het was acceptabel in die tijd voor Mozes en Abraham om te kunnen bemiddelen tussen mens en God. Maar vandaag, vandaag wordt nog steeds aan mensen geleerd om op basis van deze teksten, deze geschiedenis, in te staan voor andere landen en andere volkeren en andere mensen. Wij leren op die manier dat God zich laat verbidden om af te zien van boosheid en wraak tegen bepaalde landen of groepen van mensen. Maar weet u, het was acceptabel voor Mozes en voor Abraham omdat Jezus nog niet was gekomen. Zij leefden in een andere tijd dan wat wij vandaag in een andere tijd leven. Jezus had nog niet betaald voor de zonde van de wereld. God was nog niet met de mens verzoend door Jezus Christus. Maar wij leven vandaag onder een nieuw en een beter verbond die ingegaan is op het moment dat Jezus stierf. En dat moeten wij beseffen. In Jezus en door Jezus zijn dit soort gebeden niet meer aan de orde. En als wij nog steeds denken dat het geoorloofd is om zo met God te praten, dan bidden wij niet tot de Vader volgens het nieuwe verbond. Maar staan wij nog steeds te bidden volgens het oude verbond. Paulus zegt in 2 Korintiërs 5 vers 19, dat hebben we net gelezen en ik ga het u voorlezen zoals het staat in het boek. Dat vind ik altijd leuk om dat even te zien hoe het daar staat. En daar staat dit, is wat helderder geschreven in vers 19 van 2 Korintiërs 5. Daar schrijft Paulus dit. Door Christus herstelde God zijn relatie met de wereld. Lieve mensen, de relatie tussen mens en wereld is hersteld in en door Jezus Christus. Hij rekende de mensen hun zonden niet meer toe, maar wisten ze uit. Dat is de verzoening tussen de volmaakte Christus met zijn volmaakte Vader voor de wereld. En wij mogen dit geweldige nieuws, dat staat er dus ook, wij mogen dit geweldige nieuws aan iedereen vertellen. Dat Christus voor ons verzoening heeft gebracht tussen God en tussen de mens. Er is verzoening gekomen. Hier staat dat Jezus de volmaakte hersteller is in de relatie tussen God en de mens. Er is geen andere bemiddelaar meer. Jezus is de volmaakte bemiddelaar tussen mens en tussen God. God hoeft nooit meer berouw te tonen aan de mens, want Jezus is de volmaakte verzoener, volmaakte bemiddelaar en verlosser. En hij heeft alle zonden op zich genomen voor de hele wereld. Dat staat er. Er is geen betere bemiddelaar dan Jezus zelf. 1 Timotheus 2, vers 5, dat ga ik ook even met u lezen. Daar schrijft Paulus ook een hele bekende tekst. Dat is zelfs volgens mij ook nog een liedje geworden. 1 Timotheus 2, vers 5. Daar schrijft Paulus dit. Want er is één God. Eén God en ook één bemiddelaar tussen God en mensen. De mens, Christus Jezus, die zich gegeven heeft tot een losprijs voor allen. En daarvan moet getuigd, en daarvan wordt getuigd te de juiste tijd. Er is één God en één bemiddelaar. Er is geen andere bemiddelaar meer nodig. Er is geen andere bemiddelaar meer mogelijk. Er is maar één God. Eén bemiddelaar, niet een bemiddelaar, maar één bemiddelaar. En dat is Jezus Christus. En dan staat er dit, die zich gegeven heeft als een, of tot een losprijs voor allen. Niet voor een paar, maar voor allen is Jezus gestorven als een losprijs tot verzoening tussen God en de mens. Dat is hoe lief God de wereld heeft. Jezus pleit, Hebreeën 7 vers 25 kunt u ook lezen, in Hebreeën 7 vers 25, daar staat dat Jezus als hoge priester voor ons pleit bij de Vader. Hij alleen. En hij pleit als volmaakte God bij de Vader voor ons als mens. Door Jezus is God niet boos op de mens meer. En is zijn wraak afgekeerd van de mens, omdat Jezus voor ons is gestorven. Wauw. En als wij denken dat wij nog steeds op deze manier, zoals Abraham en Mozes, met God kunnen praten. En als wij denken dat wij nog in kunnen staan voor anderen, zoals Abraham en Mozes dat deden, maken wij een enorme fout. Daarmee erkennen wij het volmaakte werk dat Jezus als middelaar heeft gedaan niet. En wijzen wij zijn volbrachte offer als bemiddelaar tussen God en mensen af. In feite ondermijnen wij daarmee, als we dat doen, het werk dat Jezus heeft gedaan. Jezus is de enige bemiddelaar geworden tussen God en mens. En niemand, geen mens, kan de plaats van Jezus innemen. Onder het nieuwe verbond hoeven wij God niet meer te smeken om zijn genade. Hoeven wij God niet te smeken om zijn barmhartigheid. Hij heeft ons het geschonken door wat Jezus heeft gedaan. Wij mogen dat aannemen in geloof. En dat is ook Gods woord. U kent die teksten, dat God een God van genade is. Die ons het eeuwige leven geeft uit genade. Veel christenen beweren dat rampen zoals in Amerika en New York op 11 september en de tsunamis en orkanen komen door de zonde van mensen, zoals ik al zei. Maar als dat Gods boosheid was, waarom ging het niet door naar andere plaatsen die nog veel zondiger zijn? Zoals bijvoorbeeld in Amsterdam. En begrijp me niet verkeerd, ik wil hiermee totaal de zonden niet goed praten. Als wij God verstoten uit onze maatschappij door op een gegeven moment God te verstoten en de zonden aan te willen hangen of de vijand aan te willen hangen, moeten wij later niet gaan piepen over de consequenties. De vijand van God neemt het over en alles en iedereen die voor zijn voeten komt, verslindt hij en vernietigt hij. Maar het heeft niets te maken met boosheid of wraak van God, maar te maken met het feit dat de vijand er alleen maar op uit is om te verslinden en te verdelgen. En als wij voor de vijand kiezen in onze maatschappij, dan worden wij daar op een gegeven moment prooi van en zullen wij daar de consequenties van merken. Maar het heeft niets te maken met boosheid van God. God heeft er juist voor gezorgd dat de verzoening is gekomen tussen hem en tussen de mens door zijn eigen zoon naar de wereld te sturen. De mens kon zelf geen initiatief nemen naar God toe. God had zijn rug op de mens kunnen draaien na de zondeval en kunnen zeggen van de mens zoekt het zelf maar uit. Maar God heeft het initiatief zelf genomen om verzoening te krijgen tussen God en mens. Door zijn zoon naar de wereld te sturen die zijn leven moest geven voor die verzoening waar de Vader naar verlangde. Ik kan hier heel veel nog over zeggen. We moeten beseffen hoe groot Gods liefde is. Ook zelfs voor die hypocrieten. Die hun loon reeds hebben ontvangen. God houdt nog steeds van ze. Weet u, Ik ga iets zeggen, misschien is het schokkend. En het is niet mijn bedoeling, maar Jezus is niet alleen gekomen om ervoor te zorgen dat wij naar de hemel gaan. Heel veel mensen denken dat. Jezus is voor ons gestorven, zodat wij naar de hemel gaan. Maar het gaat veel dieper dan dat. Johannes 3, vers 16, die tekst die we allemaal kennen, die spreekt daarover. En wij leggen het uit als Jezus die zegt dat wij naar de hemel gaan. Jezus zegt dit, want al zo lief heeft God de wereld gehad. Dat hij zijn enige geboren zoon heeft gestuurd, heeft gegeven. Opdat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat. Er staat niet behalve de huichelaars. Het staat er niet. Jezus zegt dat een ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat. Ook mensen die zondigen. Ook mensen die fouten maken. Ook mensen die verkeerde keuzes maken. En ieder die in hem gelooft, niet verloren gaat. En dan komt het. Er staat niet, maar naar de hemel zullen gaan. Staat er niet. Er staat ook niet dat zij het eeuwige leven zullen krijgen. Er staat op maar opdat zij eeuwige leven hebben. En ieder die in hem gelooft, heeft eeuwig leven. Wij hebben al het eeuwige leven op het moment dat wij in Jezus geloven. Johannes 17, vers 3, daar legt Jezus precies uit wat het eeuwige leven is. Het was en is eigenlijk wel treffend hoe Jezus dat uitlegt. Hij zegt in Johannes 17, vers 3, zegt Jezus het volgende. En denk erom, het is Jezus zelf die hier aan het woord is. Jezus zegt in Johannes 17, vers 3, dit nu is het eeuwige leven. Hij legt uit wat het eeuwige leven is. Dan zegt hij in vers 3, dit nu is het eeuwige leven, dat zij u kennen, de enige waarachtige God en Christus Jezus, Jezus Christus die gij gezonden hebt. In de context gaat het nog verder. In de context staat, als u Griekse vertaling erbij krijgt, dan staat er niet dat zij u kennen, maar dat zij u leren kennen. Dat is het eeuwige leven. U ontvangt het eeuwige leven opdat wij God mogen leren kennen. En dat kan alleen maar in het nieuwe verbond. Dat wij God de Vader mogen leren kennen. En ik hoop nou niet dat u bent teleurgesteld en hoopte dat Jezus bedoelde dat we naar de hemel gaan als we in hem geloven. Maar het eeuwige leven waar Jezus het over heeft, gaat veel dieper dan de hemel alleen. Daar hoort de hemel ook bij. Natuurlijk gaan we naar de hemel ook, want dat hoort bij het eeuwige leven. Maar het eeuwige leven begint niet op het moment dat wij sterven en naar de hemel gaan. Het eeuwige leven begint op het moment dat wij geloven in Jezus. Jezus zegt dat wij het eeuwige leven al hebben. En dat hebben wij gekregen toen wij in hem gingen geloven, zoals Jezus dat uitriep op het tempelplein, waar ik al zo vaak over heb gesproken, in Johannes 7, vers 38, dat hij riep, indien iemand in mij gelooft, stromend, gelijk de schrift zegt, stromend van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Dat is precies die tekst dat wij gelezen hebben, daar waarin Paulus schrijft in 2 Korintiërs 5, vers 17, dat het oude voorbij is en het nieuwe is gekomen, dat wij een nieuwe schepping zijn geworden. Dat is in het nieuwe verbond, is dat mogelijk. En dan zegt Jezus, dat is het eeuwige leven, op het moment dat je in hem bent gaan geloven, dat je nu de gelegenheid hebt om God de Vader te mogen leren kennen zoals hij werkelijk is. En dat leren kennen gaat dieper dan, ik weet wie u bent. U kent mijn naam, u ziet mij hier staan, u kent mij. Maar u kent mij niet als persoon, hoe ik in huis ben of op mijn werk of enzovoort. U kent mij maar heel oppervlakkig. En zo kennen heel veel mensen God ook maar heel oppervlakkig. En het is Gods verlangen dat wij door het eeuwige leven wat wij van hem gekregen hebben, hem intens mogen leren kennen wie hij is, die God van geweldige liefde. Dat is het eeuwige leven, dat wij God mogen leren kennen als kind van hem. God verlangt ernaar dat wij hem echt kennen als de enige waarachtige God, zoals dat staat in Johannes 17. Ja. Dat we mogen God leren kennen als de God, als de enige waarachtige God en ook zijn zoon die door de Vader is gezonden. Op het moment dat Jezus stierf, scheurde het voorhangsel. Leidde het nieuwe verbond in. Er was geen barrière meer tussen God en de mens. De mens is met God verzoend. En wat een geweldige voorrecht hebben wij nu. Om ons direct tot God te mogen richten. In ons gebed. Dat was vroeger niet mogelijk. Nu mogen wij direct met God spreken. Tot God naderen. Wat een geweldig voorrecht. Om hem te mogen leren kennen. Vanuit een intens en oprecht gebedsleven. Dat woordje in het Grieks om te leren kennen gaat nog veel dieper. Het gaat zelfs over intimiteit. Zo intens houdt God van ons en verlangt God om die relatie met ons te hebben. En vandaar dat het voor hem zo moeilijk is als hij ziet, als God ziet. Dan ben ik terug in Matthäus 6. Dat mensen dingen doen en dat mensen bidden tot eer van zichzelf. En dat ze niet vanuit een oprecht hart God willen leren kennen. Willen gaan ontdekken hoe groot Gods liefde, hoe groot Gods genade werkelijk over ons is. Amen. Dat was een beetje pittig vanmorgen, denk ik. Maar... Dank je.
Ja. Prijs God ook voor de groei in jouw leven en het zegen in de naam van Jezus. Ja, ik mis het gewoon zo.
Dank je. Dank je wel. Dank je wel. Wij gaan bidden. Vader, dank u voor uw geweldige liefde en uw geweldige genade. Zo vaak wordt er gezegd en wordt uw liefde soms in twijfel gebracht. En wordt er gezegd dat u ook anders bent. Maar Heer, hoe anders kunt u zijn als die geweldige grote God van liefde, als u bereid bent geweest om uw zoon te laten offeren als verzoening voor onze zonden. Er zijn geen woorden voor, o God, om u daarvoor te bedanken. Dat we geen mens meer nodig hebben om voor ons te bemiddelen. Om uw boosheid af te wenden over ons. Maar dat uw boosheid over al onze zonden van ons afgewend is door de prijs die uw Zoon Jezus heeft betaald. En dat wij vandaag mogen weten dat u verzoening heeft gebracht. Dat Jezus verzoening heeft gebracht tussen u en ons. En dat onze zonden vergeven zijn. Wij uw kinderen zijn. En dat wij mogen groeien in onze relatie met u. Ik bid u, o God, dat wij ons af zullen wenden van de zonde. Dat wij de vijand in ons leven geen kans zullen geven. Help ons, o Heer, om te luisteren naar uw stem die in ons is, de Geest van God. Om uw wil alleen maar te willen doen en uw wil te willen zoeken. Opdat wij u steeds meer, steeds dieper zullen mogen gaan ontdekken en mogen kennen. Dat we steeds meer mogen gaan ontdekken hoe groot uw genade is. En wat het betekent om het eeuwige leven al in ons te hebben. En ik heb het gezegd, oh God, maar ik bid het opnieuw. Laat uw woord levend worden in ons hart. Dat de diepte en de waarheid van uw woord tot ons doordringt. En wij u mogen kennen als die grote God die zoveel van ons houdt. Help ons, o Heere, om zo vol van u te raken. Zo overweldigd te worden door uw liefde. Dat wij niet anders kunnen, zoals het staat in Handelingen 1. Dat we niet anders kunnen dan uw getuige te zijn naar anderen toe. Daartoe heeft u ons geroepen, om aan anderen te vertellen hoe groot uw genade is. En hier zijn wij. Wij willen u leren kennen, beter dan wat wij u kennen. Wij willen onze relatie met u verdiepen, vernieuwen, vergroten, om nog meer op u te gaan lijken, zodat u door ons heen verheerlijkt kan worden. Zegen deze gemeente, o God, in de naam van Jezus. Amen. En als er mensen zijn die vragen hebben, het is altijd zo makkelijk en daarom vind ik het heel niet erg dat je dat zegt. U mag dat rustig doen bij mij, daar hoef je niet bang voor te zijn. Maar het gaat vaak ten koste van de tijd. Maar als u vragen heeft of opmerkingen, bent u van harte welkom. Ik ben nog niet weg en we willen graag ook voor u bidden en met u praten. Maar we gaan nu samen zingen. Dus ik wil het muziekteam naar voren vragen. En dan gaan we dat mooie lied zingen. Mijn Jezus, mijn redder. Hij is mijn Jezus en mijn redder. Dan ontdekken dat er niets zo goed is als een leven heel dicht bij u. U wordt nu in de gelegenheid gesteld om uw offer aan de Heer te geven. En er zijn er twee, heb ik begrepen. En God zegent u.
me dicht.
En dan gaan we zo'n mooi lied zingen als slotlied voor deze dienst. Het is eigenlijk jammer dat het alweer voorbij is. Het gaat zo snel. En dit zijn van die samenkomsten ook met de liederen die we samen zo gezongen hebben met elkaar. Van die, waarvan ik vind, van daar moet je eigenlijk entree voor betalen. Toch? Zulke diensten zijn er. Maar heerlijk dat we deze momenten zo samen hebben kunnen hebben. En we gaan het lied zingen, Dank u voor de kruis. Dat is mij zo veelzeggend. Hoe kunnen wij woorden vinden om Jezus te bedanken voor dat wat hij voor ons heeft gedaan? Dat hij voor ons aan het kruis is gegaan, dat u stierf voor mij en dat u mijn pijn en mijn schuld droeg en dat ik daardoor nu rein, dat ik vrij mag zijn door wat Jezus heeft gedaan. En als dat geen reden is om dat met anderen te mogen delen, hoe groot Gods genade is en liefde is, dan weet ik het niet meer. Zullen we het zingen? 615 uit Opwekking. Zullen we gaan staan? Thank you. Waardig is het lam. Waardig is het lam die voor ons gestorven is. En de verzoener is geworden. De bemiddelaar tussen God en mens. Vader, dank u voor deze heerlijke momenten. Dank u dat wij zo uw woord mochten openen en uw woord tot ons mochten laten komen. En we zijn nu wel aan het einde gekomen van de dienst, maar Heer, het houdt voor u niet op. Ik bid dat deze dienst nog na zal blijven spreken in ons hart. Dat wij zullen beseffen, o Heer, hoe heerlijk het is om u te mogen leren kennen en u te mogen kennen. Zo'n lied die zegt, ik wil u kennen. En dat is wat we willen, Heer. Ik wil u kennen. Ik wil meer en dichter bij u. Zodat mensen jaloers mogen worden op dat wat wij uitstralen. En mogen weten dat het zo goed is om kind van u te zijn. En daartoe wil ik u zegenen met die geweldige liefde van God. Die zoveel van u houdt. Ik wil u zegenen met die geweldige genade van onze Heer Jezus die prijs voor ons heeft betaald. Hij heeft voor ons bemiddeld. Ik wil u zegenen met de koinonia, die gemeenschap van de Heilige Geest die in u is, die in u leeft. Die u wijst op Jezus, die u kracht geeft, die u voorziet van wijsheid, die u aanmoedigt, die u helpt, u bijstaat. Hij is met u tot in eeuwigheid. Amen.